Liefde gemeenten, openen wij vanmorgen het heilige en onfeilbaar woord des Heren in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en dan van het 15e hoofdstuk, de versen 18 tot Johannes 16, het 4e vers.
Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiet, omdat het woord vervuld worden, dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van den Vader, namelijk de geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de uren komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken, dat ik ze u gezegd heb. Al deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was.
Geliefde gemeente, heeft niet de mens een strijd op aarde en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Zo sprak reeds duizenden jaren geleden de profeet van de oude dag Job. En daarin doelde hij op de zwaarte en de moeite van het leven van de mens in zijn strijd om het aardse bestaan. En is ook niet de arbeid vaak vol moeite en zorgen? En het is niet voor niets dat we daarom vandaag biddag houden. Om de Heere te vragen of hij ons wil gedenken bij alle arbeid, ons wil bewaren en ook onze arbeid wil zegenen. Zowel op het werk waar de Heer ons gesteld heeft, als ook als moeder in ons gezin. En dat we het vandaag op deze biddag maar mogen inleven, dat we in dat alles diep en steil van de Heer afhankelijk zijn. Ook in die strijd om het dagelijkse bestaan. Maar geliefde gemeente, er is een strijd die zwaarder is. Er is een strijd in het leven die heviger is dan de strijd om het aardse bestaan. En dat is de geestelijke strijd. Dat is de strijd op leven en dood. Het was in het jaar 1601... dat in Engeland een jonge moeder stierf. Haar naam was Catharina Bredberg. Ze was 22 jaar oud toen ze verlost werd uit het aardse tranendal. Reeds jong had de Heere in haar hart een begeerte gewerkt om Gods woord te lezen en te onderzoeken. En door genade mocht ze de inhoud van dat woord geloven met haar ganse hart. En in haar jonge leven was ze steeds zeer ingetogen en beoefende ze de vrucht van de waarachtige zelfverloochening. Heel haar leven zocht ze de eer van God en niet haar eigen eer. En ook haar man, met wie ze op 20-jarige leeftijd mocht trouwen, stond haar in alles trouw terzijde. En ze mocht het getuigen: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En toen kwam onverwacht haar vroegtijdige dood. Op een dag werd ze ziek, ernstig ziek. En het was gelijk dat moment dat de Satan alles in het werk stelde om haar, haar onvolkomenheden en haar zonden voor ogen te stellen. Terwijl ze op haar ziekbed lag, kwam de strengheid Gods voor haar aandacht. En ze klaagde het veel over haar schuldige leven. Ze beschuldigde zichzelf van hoogmoed, dat ze zich zo in haarzelf en in haar schoonheid had verlustigd. Ze vreesde geen geloof te hebben. Was ze niet wellicht een geveinsde? Het gebeurde wel dat ze in de Bijbel las en hem daarna wegwierp. En dat ze zei: de Bijbel is wel de waarheid, maar ik heb hem nooit waarlijk gelezen. Daarom vreesde ze dat dat boek voor haar het boek des doods geworden was. Soms klaagde ze dat haar zonden haar gemaakt hadden tot een prooi van Satan, tot een schaamte voor haar man, voor haar vrienden en voor alle ware kinderen Gods. En dan begon ze te huilen en te wenen. En toen bad ze eens: leid ons toch niet in verzoeking. Maar ze hield op met bidden. Ze zei: ik mag niet bidden. Ik kan niet bidden. De Satan verhindert het mij. Maar na die lange worsteling met de Satan sprak zij op een ogenblik: Satan, twist niet langer met mij. Ik ben maar een arme, zwakke vrouw. Hebt gij iets tegen mij te zeggen? Zeg het tegen Christus. Hij is mijn voorspraak. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn verlosser. En hij zal voor mij pleiten. Zo mocht ze de strijd met Satan overwinnen. De strijd waarin de overste der duivelen haar zo benauwd had en telkens lastig viel. En toen haar stervensuur naderde, was het dat ze zeggen mocht: mijn strijd is vervuld, mijn ongerechtigheden zijn vergeven. Heere, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij niets op de aarde. Mijn vlees bezwijkt en ook mijn hart, maar God is de sterkte mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Hij die Jacob bewaart en Israël beschermt. Hij is mijn God en hij zal mij geleiden tot de dood toe. En zo ging zij in de eeuwige gelukzaligheid. Geliefde, deze vrouw kende iets van de diepe geestelijke strijd, zoals die verwoord wordt in zondag 52. Gemeente, kennen wij die geestelijke strijd? O, wat hebben we dan de biddag nodig? De Heere geven zo, te midden van die strijd, om het aardse bestaan, maar ook in die geestelijke strijd, dat we vandaag een ware biddag mogen houden met zondag 52. We willen die met elkaar lezen. Zondag 52. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, dat is. Zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en allermachtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, als je die laatste woorden leest, zouden we dan zo niet biddag mogen houden. Geliefde gemeente, aan de hand van zondag 52 willen we stilstaan bij de ware biddag. En dan drie gedachten. De nood van die biddag, de verwachting op die biddag en de zekerheid tijdens die biddag. Gemeente, de bede leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Noodzaakt het misschien ons in de eerste plaats even stil te staan bij het verschil tussen verzoeken en beproeven. Het zijn woorden die soms wel eens wat door elkaar gehaald worden, maar het is toch goed om een onderscheid tussen beide woorden te maken, want er is een groot onderscheid tussen verzoeking en beproeving. Wanneer wij verzocht worden, dan is dat met de bedoeling om ons slechter te maken, om ons bij de Heere vandaan te halen en ons te verderven. Bij een beproeving gaat het erom, bij een verzoeking gaat het erom dat de duivel ons van de Heere vandaan trekt. In een verzoeking worden wij beproefd om te zondigen. Daar worden wij toe verleid. En daarom is het de duivel die verzoekt tot zonden. Bij een beproeving gaat het precies tegenovergesteld. Bij een beproeving gaat het erom om van de zonden bewaard te worden. Om door de weg van de beproeving de toevlucht te nemen tot de Heere. En om door de weg van de beproeving geleid te worden tot een godzalig leven heel dicht bij de Heere. En daarom komt de beproeving van God. Daarom God beproeft ons en de duivel verzoekt ons. Maar als we dat gezegd hebben, dan zegt u, maar dan is het toch vreemd dat hier gebeden wordt, leid ons niet in verzoeking. Dan lijkt het net alsof de Heere ons dus in verzoeking kan leiden. Terwijl u zojuist gezegd hebben dat de duivel mensen verzoekt om te zondigen. Hoe zit dat nou precies? Wel geliefde, wanneer de Heer Jezus Christus hier wil leren aan zijn kerk te bidden, leid ons niet in verzoeking, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat God ons verzoekt tot zonde. Want dat kan natuurlijk niet. God haat de zonden. God is vertorend over de zonden. Ja, zo vertorend over de zonden, dat hij eer hij die ongestraft liet, ze gestraft heeft aan zijn heilige zoon. Daarom kan het niet zijn dat God ons leidt in verzoeking om te zondigen. Nee, wanneer de Heer Jezus Christus hier zegt, leid ons niet in verzoeking, dan wil de Heer Jezus Christus ons leren dat de verzoeking ligt onder de almacht en de besturing Gods. Dat ook de verzoeking niet verder kan gaan dan dat God dat wil. Dat er dus niets in het leven geschiet willekeurig. Het geschiet alles zover de Heere het toelaat. Ook de macht van de Satan om ons te verzoeken. En de macht van het vlees. Zij heeft haar grens in Gods almacht. De verzoeking kan dus nooit verder gaan dan dat God het toelaat. En dat is het wat Christus wil leren tot troost van zijn kinderen. Ook de verzoeking van de duivel, van uw vlees en van de wereld staat onder de regering van mijn almachtige hemelse Vader. De duivel kan niet verder gaan dan dat God hem toelaat. De duivel kan u zo benauwen, maar niet verder dan uw hemelse Vader het wil. Daarom, wanneer er gebeden wordt, leid ons niet in verzoeking, dan mogen wij dat ook vertalen en weergeven zoals onze kanttekenaren zeggen, breng ons, dat wil zeggen, geef ons niet over aan de verzoeking. En dat is het wat de Heer Jezus Christus hier wil zeggen. Hemelse Vader, wilt u ons bewaren voor de verzoeking? Wilt u ons bewaren in de uren van de verzoeking? Waarom is het nodig dat dat geleerd wordt, geliefde gemeente? Waarom is het zo noodzakelijk dat het u geleerd wordt om dagelijks te bidden? Leid ons niet in verzoeking. Heere, wil u ons bewaren voor de verzoeking? Waarom is dat nodig dat Gods kind dat dagelijks bidt? Waarom moeten wij bewaard worden voor de listen van al die anti-goddelijke machten in en buiten ons, die ons steeds onder hun macht willen brengen? Wel, geliefden, daar geeft onze catechismus een heel beschamend antwoord op. Waarom is dat nodig? Dewijl, dat wil zeggen, omdat wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Liefde, laten we dat eens een ogenblik op ons inwerken, wat daar werkelijk staat. Daar staat: als de duivel mij verzoekt, dan ben ik zo zwak dat ik niet een dag, nee, dat staat er niet, niet dat ik een uur tegenstand kan bieden, staat er niet, maar er staat niet één ogenblik, dat wil zeggen, niet ene seconde kan ik weerstand bieden tegen de duivel. Zo zwak ben ik. Het staat er, gemeente. Zo zwak. Niet één seconde kan ik weerstand bieden tegen de zonde. Ontzaglijk vernederend voor een mens. Gelooft u dat, gemeente? Gelooft u dat u niet één ogenblik weerstand kan bieden tegen de verzoeking waarin de duivel, de boze, u kan leiden? De natuurlijke mens gelooft daar niets van. Die leidt aan grenzeloze zelfoverschatting. De mens van nature denkt: dat kan ik wel. Ik kijk wel uit en dat overkomt mij niet. En jongens, zijn we maar eerlijk. Als onze vader ons waarschuwt, zegt: jongen, zou je daar niet voor oppassen? Let op. Vader, maak je geen zorgen, dat overkomt mij niet. Hoef je niet bang voor te zijn, ik pas wel op. Maar geliefden, dat ligt ook in de natuur van Gods kinderen, telkens weer opnieuw. Hoe aangrijpend wordt ons dat getekend in het woord van God. Als de Heer Jezus Christus tot zijn discipelen zegt: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want daar is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. De Heer zegt het tot zijn kinderen: in deze nacht, als ik ga lijden en sterven, zullen jullie mij allemaal verlaten. En daar staat er een op: dat zal u geenszins geschieden. Heren, dat zal niet gebeuren. Ik zal niet aan u geërgerd worden. Dat kunnen misschien Johannes wel en die anderen wel, maar ik niet, heren. Op mij kunt u aan. Ik blijf u trouw. Ik ga met u mee de dood in. Ik sta voor u in. Arme, arme Petrus. Wat een grenzeloze zelfoverschatting. Want als hij komt in de uren van de verzoeking. En ze zeggen het: gij waart ook één bij hem. Dan begint hij het ontkennen. Dan begint hij te zweren. En dan begint hij zichzelf te verloochenen. Ik ken de mens niet. Ach geliefden, het is genade als we vandaag hier amen op mogen zeggen. Als we vandaag het mogen leren op deze biddag. Heere, ik ben zo zwak dat ik niet één ogenblik kan staande blijven. Heere, het is waar en het is voor mij vernederend. Het is verootmoedigend dat het waar is. Zonder mij kunt gij niets doen. Nee, Heere, dat is waar. Zonder u kan ik gans niets doen. Als de Heer Jezus Christus het vraagt aan zijn discipelen. Als hij de weg moet gaan van het bittere lijden. Als hij de beker moet gaan drinken. Dan vraagt hij het aan zijn kinderen, aan zijn lievelingen. Die altijd met hem meegegaan zijn. Zou je niet één uur met mij willen waken? Als ik daar ga strijden. Als ik daar de helse worstelingen ga aanvangen. Zou je dan met me willen bidden, kerk? Zou je met me mee willen gaan? Zou je dan willen waken en bidden voor mij in de strijd? Wat is het dan? Wat staat er dan van de kerk? En ze vielen allen in slaap, geliefden. En dan moet Christus het zeggen tot zijn kerk. Kunt ge dan niet één uur met mij waken? Nee, Heer. Elk ogenblik geen wederstand te kunnen bieden. O, wat is de mens, geliefden. Dan moeten we het wel zeggen met Psalm 38. Ik. De Heere zegt in Psalm 103. Want hij weet wat maakt, zo wij zijn gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Stof ben ik, geen kracht in mijzelf. Geliefden, en dan mag het ons wel opvallen. We hebben het zondag ook even aangehaald en nu valt het ons weer op. Wie zegt dat, wie beleidt dat hier? Dat hij in zichzelf niet één ogenblik staande kan blijven. Wel, dat beleidt hier de geoefende christen. Dat beleidt hier de man van zondag 23. De gerechtvaardigde. Dat beleidt hier degene die weten mag. Dat zijn enige troost in leven en sterven is. Dat hij het eigendom van Jezus Christus is. Dat beleidt hier de christen. die mag staan in het waarzaligmakend geloof, die mag zien dat voor hem de erfenis is weggelegd, die geloven mag dat hij een voorbidder in de hemel is, die geloven mag dat het pand voor hem weggelegd is. Dat is de ware christen. En wat beleidt hij hier? In zichzelf geen kracht, in zichzelf geen ogenblik staande kunnen blijven. Dat is een les, geliefden, die Gods kinderen al meer gaan leren. In zondag 50 wordt het beleden. Wij zijn nooddruftig. Zonder uw zegen kan ons niets gedijen. Zondag 51 beleidt het. Wil ons arme zondaren al onze misdaan toereiken. En weer dieper zondag 52. Alzo wij zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik kunnen staande blijven. Dat is nou de hoogste trap in het genadeleven. Dat is de laagste plaats innemen voor God. Hij moet wassen en ik minder worden. Daar in de diepte wordt het beoefend. Alzo ik zo zwak ben dat ik geen ogenblik kan staande blijven. Dat is de taal van het ware kind van God. De huichelaar die beleidt wel, ik ben wat zwak. De huichelaar die beleidt, ik ben wel wat verdorven. De huichelaar zegt, ja zeker, ik ben wel wat zondig. Maar Gods ware kind in de oefening van het geloof, die zegt, ik ben zo zwak dat ik geen enkel ogenblik staande kan. Ik ben zo zondig dat al mijn misdaan vergeven moeten worden. Geliefden, en wat is nu het aangrijpende in dit geheel? Dat als de kerk moet zeggen dat hij al zo zwak is, dat hij geen ogenblik kan staande blijven. Waarom is dat zo aangrijpend? Wel omdat de kerk aangevallen wordt door de boze. De boze houdt niet op om zijn kerk aan te vallen. En dan gaat onze catechismus die boze omschrijven als die driehoofdige vijand van duivel, wereld en eigen vlees. Doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vallen. Onophoudelijk, zonder enige rustpauze, gaat de duivel voort de kerk des Heren aan te vallen. En dat is de ware nood van Gods kind op de biddag. Heren, ik ben elk ogenblik in gevaar, want er loert een driehoofdige vijand op mij. Van elke kant word ik aangevallen. Van buiten en van binnen loert de doodsvijand op mij. Waarom wordt de duivel een doodsvijand genoemd? Weet je waarom? Omdat de duivel maar één ding wil, en dat is je van Christus aftrekken. En zonder Christus ben je dood. En daarom is een doodsvijand, hij probeert een wig te drijven tussen Christus en je ziel. Hij heeft het erop aangelegd om Gods kinderen monddood te maken door ze te laten struikelen in de zonden. Opdat in hun val de naam van Christus geloochend wordt. Opdat het naam van Christus bezoedeld wordt. Omdat zijn naam gehoond wordt. Kerk des Heren, zie je waar het de duivel om te doen is. Niet ten diepste om u, maar het gaat hem om uw koning. En als gij struikelt en als hij zijn zin krijgt dat u valt in de zonden, wordt Gods naam daarom gelasterd en wordt uw lieve koning daarom gehoond. Zou je daarom vandaag op deze biddag niet waakzaam zijn tegen die geweldige vijand die erop uit is om uw koning te vernederen, om uw koning te lasteren, dat uw koning besmeurd wordt door uw zonden. Uw koning die u vrijgekocht heeft met zijn dierbaar bloed. De doodsvijanden, zo noemt onze Heidelberger ze. En dan stellen ze terecht in navolging van Christus de boze, de duivel voorop. Hij is toch immers de grote tegenstander Gods. Dat is begonnen in het paradijs. En die strijd zal niet ophouden totdat hij voor altijd gebonden zal worden en in de hel nedergeworpen worden. Geliefden de Satan, hij twist met Christus. En daarvoor gebruikt hij de mensen. Want als Saulus op de weg naar Damascus staande gehouden wordt, dan zegt Christus tot hem: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daarin zien wij dat Saulus een instrument is in de hand van de duivel om in Gods kinderen Christus aan te vallen. Oh, en wat heeft die duivel toch veel mensen tot zijn beschikking. Ik denk in de eerste plaats aan al die gevallen engelen, de boze geesten, de duivelen, de demonen. En wat heeft hij ook veel mensen in zijn dienst. En dan noem ik maar één voorbeeld, het meest aangrijpende. Wat we lezen van Judas: en de Satan voer in Judas. O geliefden, zo heeft de duivel zoveel onderdanen die hij in kan zetten in de strijd tegen Gods kerk. O, en daarom moeten we zo bedacht zijn op de vijandschap, op de listen van de duivel. Hij heeft al 6000 jaar ervaring in zijn werk om Gods kerk te benauwen. En wat begint hij nou mee, jonge mensen? Waar begint de duivel nou mee? Wel, waar hij mee in het paradijs ook al begonnen is. En dat is telkens weer Gods werk verdacht maken. Gods woord verdacht maken. En hij is altijd bezig twijfel te zaaien. Hij zegt altijd: is dat wel zo? Moet dat nou wel zo? Is het nou wel zo? Daar is de duivel altijd mee bezig. En de grootste twijfel die hij zaait in het hart is deze vraag: bestaat God wel? Is er wel een God? En heeft het wel zin om te geloven? En alle andere twijfelvragen zijn daarvan afgeleid. Moet dat allemaal wel? En ik heb geen lust vanmorgen om dat allemaal in uw midden neer te leggen. U weet het wel, wat ik bedoel. De duivel, hij is altijd bezig met twijfel te zaaien. Hij is de vorst der duisternis. En hij komt, en dan is hij het meest gevaarlijk, als een engel des lichts. En dan kan hij de meeste mensen zo in een dwaalspoor brengen, juist binnen de kerk. Wanneer hij komt met de listen van het woord, dan gaat hij het woord gebruiken en dan is hij op het gevaarlijkst. Weet je waarom? Omdat de duivel altijd Gods woord eenzijdig gebruikt. Ik heb het pas nog op de lidmatenkring gezegd, en dat is het typische van de duivel. Als hij mensen met het woord komt aan te raken, als hij met dat woord in de harten bij de mensen komt in te werken, dan gebruikt hij altijd maar één aspect uit het woord. En hij laat het woord nooit klinken tegen de hele achtergrond van de Bijbel. Tegen de een zegt hij: joh, moet je luisteren. De Bijbel leert dat God liefde is. En daarom moet je er maar zeker van zijn dat God straks ook alle mensen genadig zal zijn. Er zal niet één mens verloren zijn, want dat kan niet. God is liefde. En straks zullen alle mensen weer aangenomen worden. Zal alles weer hersteld worden. Man, geloof nou maar in de liefde Gods en leef rustig door in dat vertrouwen dat God liefde is. Tegen de ander zegt hij: moet je eens luisteren. Dat heb je daar toch wel gelezen in de Bijbel. er komen er alleen maar die uitverkoren zijn. Wat jij daar ook aan doet, als jij niet uitverkoren bent, man, kom je er echt niet. Dus, nou moet je maar netjes leven, en dan moet je degelijk leven, en dan moet je maar afwachten of je komt. Je mag er ook nog wel om bidden, maar je moet het maar niet geloven, wat de dominee allemaal zegt. Als je uitverkoren bent, al moet je naar de kroeg, je komt er wel. Tegen anderen zijn, moet je eens luisteren in de Bijbel. Daar lees ik dat God rechtvaardig is en dat hij torent over de zonde. En wat jij ook probeert om het goed te maken, God laat het niet goed maken. Uit jou is nooit iets goeds te verwachten. Kijk, en zo probeert de duivel altijd door het woord eenzijdig weer te geven, door bepaalde teksten naar voren te halen en andere teksten weg te schuiven, probeert hij als een engel des lichts maar één ding. En wat bedoelt de duivel nou? Dat is je bij Christus vandaan te houden. En dan is het goed. Er is maar één aanval waar de Satan mee bezig is in de kerk. Dat is de mens van Christus afhouden. Hij is niet bezig mensen ongodsdienstig te maken. Oh, je mag heel goed godsdienstig zijn. Je mag heel kerkelijk zijn. Je mag ook heel degelijk zijn, daar heeft de duivel geen enkel bezwaar tegen. Als je maar niet bij Christus komt. En daarom is het een doodsvijand. Want Christus is het leven. En wie Christus niet kent, is in de dood. En daarom probeert hij altijd de kerk van Christus af te houden, een breuk te maken. En de onbekeerden probeert hij zo duisternis te houden, dat zij het licht van Christus genade niet zien. En het mag ons wel treffen, dat het juist Petrus is, die zo gevallen is in de verzoeking van de duivel, dat hij het schrijft aan zijn broeders. En er zo ernstig tegen waarschuwt, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. O, dat het zo biddag mag zijn. Heere, bewaar ons, verlos ons van de boze, die ons zoveel strikken en zoveel lagen slist. En die bozen, hij wordt vergezeld van de wereld. Hij spant samen met de wereld. Hij gebruikt de wereld. En het trof mij zo dat ik gisteren nog avond even zat te lezen in de meditatie in Terdege van dominee van der Ham. Dat hij schrijft, wat is de wereld? En dan schrijft dominee van der Ham, de wereld is alles wat u van God afhoudt. En dan mag u het zelf invullen, gemeente. Wat houdt u van God af? Dat is de wereld. En dan wil ik maar één voorbeeld noemen met name. En nou zeg ik het eens een keer niet. En nou laat ik het dominee van Amstel zeggen. Opdat u niet zou denken, ja, dat is alleen maar van onze kerkraad afkomstig. Maar weet je wat dominee van Amstel schrijft? En u mag het opzoeken in het boekje om amen op te zeggen, zo heet het boekje, dan schrijft hij, wat is wereld? Dat is in het huis hebben, een televisie en ernaar kijken. Dan mag u het nou zelf maar weten, gemeente. Ik wil er niet elke keer in waarschuwen, maar de Heere dringt ertoe om u er toch voor te blijven waarschuwen. De wereld is, en dan zegt die dominee het, en ik zeg het hem na, omdat God het ons leert. Dat als je voor de televisie zit, heb je de wereld in huis en word je bij God vandaan gehouden. En dan moet je het maar eerlijk zeggen wat je wil, gemeente. Wil je nou bij God vandaan blijven, moet je naar dat ding blijven kijken. En moet je je ziel verkopen aan de duivel. Maar je bent gewaarschuwd, gemeente. Want we gaan verder. Want wat zegt mij Gods woord? Namelijk dat die een vriend der wereld is. Zal met de wereld verloren gaan. Wil je dan verloren gaan, geliefde gemeente? En als je eerlijk bent vanmorgen, zeg je, ja, dominee. Ik wil eigenlijk verloren gaan. Ik heb geen lust in de vrezen des Heeren. Ik hoop dat je zo vanmorgen eerlijk mag zijn. Maar dat het je vandaag tot schuld mag worden en zeggen, o God, nou ben ik zo verloren dat ik mijn ziel aan de duivel verkoop. En dat ik geen lust in de bekering heb. O God, bekeer me toch. O God, laat het op deze middag nog eens waar mogen zijn. Heer, hier zit er een die zich niet bekeren kan. Die zich niet bekeren wil. En die maar één ding wil en dat is de wereld in. O God, bekeer me toch. Geliefden, en dan hoeven we niet alleen daarop te wijzen. Er is zoveel. En dan wil ik ook zeggen van mensen die misschien geen televisie hebben, die misschien alledegelijk zijn. Maar ik noem ook een groot gevaar, dat is opgaan in de kleding. Dat is opgaan in de mode van deze tijd. Ook al probeer je het misschien wel degelijk te camoufleren. Dan is het altoos maar op vakantie gaan. Net als de wereld gewoon. De geneugte van de wereld, wat doe je op zondag? Kun je op zondag in Oostenrijk op een skivakantie zitten? In een hotel, zonder Gods woord. Ja, maar dominee, we hebben nog wel een bandje. Oh, nog wel een bandje. En wat doe je dan de hele dag verder? Waar gaat het ons om, geliefden? Houdt het ons bij God vandaan? Worden we dichter bij God gebracht? Zo niet, dan is het wereld. Als het ons niet al dichter bij God brengt, maar het brengt ons bij de Heere vandaan. O geliefden, wat zegt dan de apostel Paulus? Gij geheel anders. O, en dan kan ik het uitbreiden vandaag met videogebruik, met open internet, met zedenbedervende boeken. O gemeente, onderzoekt u, want het is een doodsvijand. Het gaat er maar niet even over een kleine zonde. Maar het gaat erover of dat het ons bij de Heere vandaan brengt of dat het ons dicht bij hem brengt. Want weet u wat de apostel Jacobus zegt? Weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? Wie een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God genaamd. Gemeente, voel je hoe ernstig de zaken zijn waar het vanmorgen over gaat. Die doodsvijand die wil je maken tot een vijand van God. Als je de wereld lief hebt en de wereld dient en leeft met de wereld mee, dan heb je God tegen. O, dat je er eens wakker voor geschrikt mag worden vanmorgen. Heb ik God tegen? Ja. Wanneer ik een vriend van de wereld ben, heb ik God tegen. Hoor eens hoe die apostel der liefde waarschuwt. Want je kunt misschien van mij nog wel zeggen, dat is een harde dominee. Ach, en misschien is het ook wel. En misschien mis ik wel de liefde van Christus menigmaal. Die over Jeruzalem weende in ontferming. En ik heb misschien de liefde van de apostel Johannes niet. Ik weet het zeker dat ik hem niet heb. En daarom zeg ik Johannes de apostel maar na. Die apostel die zoveel liefde had. Weet je wat die apostel zegt, geliefden? Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Kinderkens. Zo iemand de wereld lief heeft. De liefde des vaders is niet in hem. Hoor je het? Hoor je het, gemeente? Onderzoek je nou eens zelf. Geef eens een eerlijk antwoord. Kinderkens, heb de wereld niet lief. Zo gij de wereld lief hebt, Gods liefde is niet in u. O, de apostel Johannes, hij zegt het, de wereld vergaat. En de wereld, waar ligt dat in? Dat is de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid der ogen, zien, altoos zien de zonden en de grootsheid van het leven. Liefden, de wereld vergaat met al haar begeerlijkheden. Doodsvijanden worden het op onze biddag genoemd. Gemeente, het is deze zaak waar het vanmorgen over gaat. Wereldgelijkvormig of Christus gelijkvormig. Dat zijn de twee wegen waar Gods woord van spreekt. En tenslotte de laatste vijand, ons vlees. Die vijand die dragen we in onze boezem mee. Waar we ook heen gaan, neem ons vlees mee. En wat is dat nou, mijn vlees? Wel, dat is mijn eigen ik. Mijn ik wat niet anders wil dan wat God niet wil. Mijn vlees, dat is de begeerte die uit mij opkomt. Gemeente, en weet u wat er allemaal in mij leeft? En dan mag u het gewoon vanmorgen op mij toepassen, op uw predikant. Weet er wat er in zijn hart leeft? Gelaten 5 leert het mij. De werken des vleeses zijn u openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterij, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dat is mijn vlees, geliefden. Zou je er niet ontzaglijk bang voor worden? Leeft dat allemaal in mij? Ja, gemeente, dat leeft allemaal in mij. Dat leert Gods woord, dat is mijn vlees. En mijn vlees onderwerpt zich niet aan God. Het kan ook niet, het wil het ook niet. O, dat vlees, dat wroet maar, dat woelt in mijn leven. Dat houdt nooit op, dat wil mij altijd maar aftrekken van God de Heer. Dat is de ware nood, geliefden, van de middag. O, en als we die nood van morgen recht mogen leren kennen, dan stijgt het gebed omhoog. En dat is onze tweede gedachte, de verwachting op de middag. O, geliefden, als ik dan in mijzelf geen één ogenblik staande kan blijven en de vijanden zo groot en menigmaal zijn, wat heb ik dan nodig wel? Het gebed naar boven. O, het gebed omhoog, geliefden. En wat is dat gebed dan? Wil ons behouden en sterken door uw kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in die geestelijke strijd niet onderliggen. Dat heeft de kerk nodig, om het nou te verwachten van de Heilige Geest, om nou naar boven te zien. In al die strijd, in die aanvechtingen, Heere, zend uw Heilige Geest. Och, schond gij mij, de hulp van uw Geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. O, ik moet het leren dat het niet door mijn kracht kan, dat het niet door mijn geweld zal geschieden, maar door de Geest des Heren zal het geschieden. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn Geest alleen. Alleen in de kracht van de Heilige Geest kunnen wij staande blijven. Die vijanden die niet rusten, die vijanden die steeds aanvallen, die kunnen wij alleen wederstaan in de kracht des Heiligen Geestes. En daartoe hebben wij nodig om de listige omleiding van de duivel te weerstaan. Het zwaard des Geestes, het welk is het woord Gods. Zo leert apostel Paulus ons in Efeze 6. Dat wij alleen die vijand kunnen wederstaan door het woord. Wanneer de Heilige Geest ons dat zwaard des woords aangeeft. En wij door dat woord getroost, geleid en bemoedigd worden in de strijd van de zonden. O, wanneer de Geest ons dat woord in de mond geeft, dan kunnen wij de duivel wederstaan. Zoals ook de Heer Jezus het kon in de verzoeking in de woestijn. Toen de duivel ook met allerlei teksten kwam, toen nam God het woord des Geestes in de hand. En hij zei, er staat geschreven. En zo kon hij de duivel met het woord wegzenden. Zie, mag ik dat voor de kinderen eens duidelijk maken met een heel eenvoudig beeld, wat je kunt lezen in de christenreis. Op een gegeven moment komt Christen in het huis van uitlegger. En dat wil zeggen, hij wordt onderwezen door de Heilige Geest. En dan nemen ze mee naar een kamer. Kinderen, dan staat daar in die kamer een open haard. En daar brandt een vuur. En dan komt er een man en die heeft een emmer met water. En die gooit elke keer een emmer met water op dat vuur. En hij blijft maar gooien op dat vuur. Maar weet je wat er gebeurt? Dat vuur gaat niet uit. Hoe kan dat nou? Vraagt Christen. En dan laat uitlegger zien, kijk eens, achter de muur waar tegen die open haard gebouwd was, daar staat een man met een oliekruik en die giet nou steeds olie in dat vuur, zodat dat vuur niet uitgaat. En dat is nou de Heilige Geest, die telkens dat vuur van de liefde Gods, de liefde tot hem en tot zijn woord gaande houdt. Die liefde waarvan de dichter zingt, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn gebed, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor wanneer de ziel die God lief mag hebben. En de duivel probeert met emmers koud water die liefde te doven. En die ziel te doen struikelen. Is het de Heilige Geest die oliekruik dat vuur gaande houdt. O, dat wonder, dat de Heere door het woord die ziel in die strijd staande houdt. Hoe doet de Heere dat wel onder de bediening van het woord? Als je dreigt onder te vallen en de duivel het tegen je zegt, je hebt geen heil bij God. Dan word je onder de prediking bemoedigd. Dan gaat de Heere zijn woord openen. En dan mag je een ogenblik smaken dat de Heere goed is. Wanneer doet de Heere dat? Wanneer hij zijn kind brengt aan de bediening van het avondmaal. En hij mag op een ogenblik weer het brood eten en geloven. Ja, gewis, het bloed van Christus is ook voor mij gestort. Wanneer doet de Heere dat wel? Als je je knieën buigen mag. En er mag opening zijn, je gebed mag opstijgen in de hemel. En je mag ervaren dat de Heere van je af weet. En je mag je ziel uitstorten voor de Heere. En de Heere mag erin meekomen in je gebed. Dat je opening en ruimte krijgt. En dat je ervaren mag in het gebed. Hij is een hoorder der gebeden. Wanneer hij de psalmen op je mond legt. Wanneer je aangevallen wordt in de nacht. En de Heere zijn psalmen geeft. Hoop mijn ziel op God. Want ik zal hem nog loven, ja. O, dan komt de Heere erin mee en dan verkwikt hij ze. En dan stort hij de ziel weer die genade in. Dat ze het weten mogen een aandeel in Christus te hebben. En dan wil ik met één geschiedenis afsluiten, gemeente, voordat we gaan zingen. En dat is dat Luther een keer droomde. Luther die droomde en daar kwam de duivel op Luther af. En de duivel die zei, Luther, kijk eens wat ik hier heb. En wat liet de duivel zien? Luther, dit zijn al je zonden. Luther, die lassen. En toen zei Luther tegen de duivel, ben je er niet wat vergeten? Ja, zei de duivel, ik weet er nog een paar. Wel, zei Luther, schrijf ze er eens even bij. En de duivel die schreef die zonden er ook nog eens bij. Toen nam Luther opnieuw het papier. En toen schreef hij er nog een aantal zonden bij. En toen nam hij een pen, een bloedrode pen, en toen schreef Luther, Jezus Christus zijn bloed reinigt mij van alle zonden. En toen scheurde hij dat papier door en wierp het in het vuur. En hij keek op en de duivel was verdwenen. Dat is het wat de Heilige Geest doet. Hij brengt het woord Gods. En in dat woord mag de kerk overwinnen. En mag ze ervaren wat we zingen. In Psalm 46 vers 6. De Heere, de God der legerscharen, was met ons, hoede ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob staat. was ons een burcht, is ons een toeverlaat. Psalm 46 en daarvan het zesde vers. Geliefde, ten slotte tot troost van een ieder die aangevochten is in dit strijdperk van dit leven. Dat is de zekerheid tijdens de middag. Geliefde gemeente, wat hebben we toch veel gevraagd aan de Heer de afgelopen week. Als we dan denken aan de behandeling van dat allervolmaakste gebed. Daar hebben we het aan de Heer gevraagd. Uw naam wordt geheiligd, Heere, leer mij u al meer kennen. We hebben gebeden, uw koninkrijk komen. Heere, regeer ons en leer ons al meer aan u onderwerpen. We hebben het met elkaar gebeden, uw wil geschieden. Geef dat we onze eigen wil verzaken en getrouw onze arbeid mogen verrichten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wil ons met alle nooddruk voor het lichaam verzorgen, in het bijzonder ook op deze biddag gebeden. Vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren onze misdaden niet toerekenen. En tenslotte leid ons niet in verzoeking. O Heere, wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Geliefde gemeente, waar ligt nu uw pleitgrond? Dat de Heere al die gebeden zal verhoren. Ligt die pleitgrond in uw bidden? Waar is nou de grond voor uw verhoring? Waar ligt nou de vrijmoedigheid om dat alles van de Heere te vragen? Welke recht hebt u om dat aan de Heere te vragen? Is dat op grond van uw bidden? Of op grond van uw deugden, op grond van uw leven, o geliefde, nee, nooit ligt er enige grond in mij of in mijn leven of in mijn gebed, nee. De grond en de vrijmoedigheid om dit te vragen ligt alleen in de Heere en in zijn heerlijke deugden. Want dat is het waar Christus ons heen wijst op deze biddag. Want u is het koninkrijk en u is de kracht en u is de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. O geliefden, dat leert de kerk zien. Afzien van zichzelf en opzien tot hem van wie het koninkrijk is, van wie alle kracht is. En tot wie al de heerlijkheid is. O, dan mag de kerk het zeggen. Heere, de pleitgrond ligt in uw heerlijke deugden. U wilt het uw kerk schenken als een goede tieren koning. U hebt de macht en de kracht. om het uw kerk te schenken. En de verhoring van het gebed is tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En zo loopt de biddag uit tot een lofprijzing van die grote en heerlijke en liefdevolle Vader in de hemel. Dat is het wat Christus geeft in het slot van dit gebed aan zijn kinderen. Een heerlijke troost. Het ligt niet in u. Of als u op uzelf moet zien, dan zal er geen verhoring zijn. Maar de verhoring van deze biddag, van de nood van de kerk, ligt alleen in de Vader. En daarom mag de kerk het bidden. O lieve Vader, gij zijt toch zo machtig en genadig en gewillig. Daarom durf ik op deze biddag u alles in het gebed te vragen, zonder enig recht van mijn kant. O geliefde, dat dit u mag troosten, arme bedelaar, dat u hieruit moed mag scheppen. Het is niet uit u, maar het is al uit hem. O arme, twijfelende, aangevochten bidder op deze biddag, grijp toch eens boven uzelf uit en leg al uw verwachtingen eens op de Heere, uw God. Zeg het dan maar na, de dichter van Psalm 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Gemeente, daar heb je nou de ware bidder. Die het zelf niet meer kan, verlaat mij toch niet. Die in zichzelf geen kracht heeft. Die van zichzelf moet zeggen, een arme zondaar. Noodruftig aan alles tekort. Maar die het toch mag zeggen door het geloof. De Heere zal het voor mij volenden. Daar twijfel ik niet aan. Waarom niet, ziel? Want u is het koninkrijk. U is de kracht. En u is de heerlijkheid. Dat is het wat Christus tegen zijn kerk zegt. Het is alles bij mijn Vader. Hij is een goede tieren koning. Hij is een gewillige Heere. Hij is genadig, langmoedig en barmhartig. Daarom verwacht het alleen van hem. Dat is de grond voor de verhoring van het gebed. En dan tenslotte, hoe heerlijk komt dat uit in het einde van het bidden. O, laat het ook het laatste woord zijn op deze biddag. Amen. Het is het woordje, kinderen, wat jullie het eerste moesten leren. Als moeder jullie het gebed voorbad en je zo klein was dat je misschien nog niet eens de inhoud van het gebed begreep. Maar het eerste wat je moeder zei, zeg maar amen. En dat is het eerste wat je hebt leren bidden. Oh, en als je dat nou in waarheid mag beoefenen vandaag, al zou je vandaag nou niets anders kunnen zeggen dan amen. Meer niet, dat doet de kerk. De kerk kan het nooit verder brengen dan amen. Zij hebben een biddende hoge priester in de hemel, die voor hen bidt. Die het tegen Petrus zegt, Petrus, de Satan begeert u zeer te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat zegt dan de kerk enkel? Amen. Heere, ik geloof u. Heere, ik vertrouw u. Gij bedriegt mij niet. Wanneer gij mij beveelt alles te bidden, zoudt gij het mij dan niet geven? Gij hebt het reeds verhoord, al wat ik u smeet. Want gij hebt mij al deze dingen beloofd. Dat is nou onvoorwaardelijk. Amen zeggen, Heere. U doet het. Waarom? Omdat God het beloofd heeft, omdat hij getrouw is. O gemeente, dat we zo de dingen neer mogen leggen voor de Heeren in het strijdperk van dit leven. En het enkel zeggen amen, Het is waar en het is zeker, omdat God waar is, omdat God getrouw is. Kinderen, we gaan eindigen. Er was een vader in de oorlog en er was geen eten in huis. En hij zei tegen zijn oudste dochter, kind, dek de tafel. En tegen de kinderen zei hij, kom, we gaan aan tafel. En de kinderen keken vragend naar hun vader. Vader, er is toch geen brood? Vader, er is toch geen eten? Kom, kinderen, zei hij, we gaan bidden. En toen vouwde hij zijn handen en hij zei het. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. En voordat hij amen gezegd had, klopte er iemand aan de deur met voedsel. Vader, amen en vertrouwen op hem die hoort het roepen van de jonge raven. Amen.